welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ik zal je leren. En waarom zeg ik nou alweer een nieuwe aflevering? Nou, dit is de periode dat we er heel veel opnemen. Gisteren had ik Charmaine hier in de studio en die is ook al live gegaan inmiddels. En vandaag is dat Nicole. Ja, hartelijk welkom. Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Dat is goed om er even bij te zeggen, want zeker, ja, mensen die kunnen nog eens doorgestoken kaart. Maar ik ga je toch gewoon allemaal domme vragen stellen, net of ik van niks weet.
Ja, helemaal goed.
Want zo werkt dit programma nou eenmaal. Hey, we beginnen even met wie ben je en waarom zou ik iets van jou gaan aannemen over jouw vakgebied?
Ja, ik ben Nicole Bauritius van Amstelfield. Ik kom vandaag wat vertellen over bedrijfscommunicatie. Ik heb hier ruim 20 jaar ervaring in het communicatievak, bij verschillende bedrijven gezeten, een paar jaar bij een PR-bureau gewerkt. Ooit begonnen bij de gemeente Amsterdam. Dus dat was meer, voorlichting zit je dan eigenlijk.
Ik wou zeggen, daar ken ik jou van, maar ik ken jou al veel langer eigenlijk.
Daarvoor ken je mij. En toen was ik nog student en ik heb ook communicatiewetenschappen gestudeerd. Maar dat was dus, ver voor social media. Internet was dan wel net goed in opkomst. Zoekmachines kwamen een beetje op. Dus dat is op zich kennis, die moet je wel blijven bijspijkeren.
Je bent nog echt van de hardcore tijd. We hadden nog geen Google, zeg maar. Nee. Nou ja, misschien een beetje.
Nou, Ilse en zo kwam toen.
Ilse?
Ja.
Dat is echt een blast from the past. Ja, de tijd van DJ Paula Astak, even voor de mensen die dat snappen. Ja, ja. Oké, je doet hier al heel lang wat mee. Business to business had je het over?
Ja, ik doe vooral business to business inderdaad. Dus dat zijn meestal bedrijven met wat ingewikkeldere producten. Weet ik veel, supply chain oplossingen. Of iets ingewikkelds wat je niet makkelijk op een plaatje zet en waar je veel over uit moet leggen. Maar ik ga vandaag een paar basisstappen doorlopen die in principe altijd handig zijn. Dus ik heb mijn verhaal vandaag wat meer toegespitst op, je bent een MKB'er, je doet al wel iets aan communicatie, je hebt je website, je doet wat social media.
Daar ben ik.
Ja, precies. En op een gegeven moment denk je van ja, we moeten een volgende stap, het komt allemaal niet zo bij elkaar, we moeten iets met communicatie. Dus daar gaan we het over hebben, iets met communicatie. Ja.
Ik kan je vertellen, ik ben daar super slecht in. Marjolein wel, die is er een stuk beter in. Die maakt allemaal van die mooie dingen in Canva en zo. En dat klopt dan ook nog een beetje wat ze communiceert. Maar mij kun je echt alles wijs maken op dit gebied. Zullen we daar ook mee beginnen? Dan pak ik de klok erbij.
Ja, dat is goed.
En dan gaan we gewoon beginnen met dat uurtje. Want ik ben heel benieuwd wat je ervan maakt.
Ja, ik ook.
Zo, hij loopt. De floor is yours, zou ik zeggen.
Ja, inderdaad. Ja, je zei al even van nou, ik kan niet goed communiceren en Marjolein wel. Het gaat niet over intermenselijke of interpersoonlijke communicatie, zeg maar. Dat is weer een heel ander gebied. We gaan het vandaag echt hebben over bedrijfscommunicatie. Dan gaan we het eerst hebben over de bouwstenen, noem ik het maar even. De communicatiebouwstenen. Ik vind het zelf altijd een beetje corvée en een beetje niet zo'n sexy onderwerp. Maar iets van een huisstijl is echt wel heel handig om te hebben.
Het klinkt ook wel zo. Ik begon met deze podcast en had ik ook zoiets. Nou ja, een logootje. Oké, Marjolein, logootje. Nou, dan komt Marjolein met een mooi logootje.
Ja.
Ik maak daar dan wel technisch weer het een en ander van, zodat het ook op tv een beetje uitziet. Maar het is, wat je zegt, het is corvée.
Ja, het is een beetje corvée, vind ik altijd wel. En heel goed dat je over het logo begint. Dat is inderdaad altijd het eerste waar mensen aan denken. Als je eenmaal een stapje verder gaat zetten, is het wel handig om er ook even bij te bedenken. Oké, je hebt een logo. Wat zijn je huisstijlkleuren? Dat zijn vaak de kleuren uit het logo. Misschien nog eentje erbij. Wat voor lettertype ga je gebruiken? Gebruik je nog een grafisch elementje? Weet ik veel, een rondje, een streepje, een dingetje erbij? Al dat soort dingen om daar even over na te denken en dat ook in een documentje te zetten. Want als je eenmaal aan de slag gaat en je gaat de ene keer iets met de vormgever doen, dan iets met de webbouwer, en vervolgens laat je toch even een stand bouwen op een beurs, dan is het wel handig als al die mensen dezelfde informatie hebben en met hetzelfde documentje aan de gang gaan.
Zodat het allemaal een beetje hetzelfde uitziet ook.
Ja, dan ga je elkaar versterken en anders krijg je een heel versnipperd beeld.
Maar een logo, dat is nog niet makkelijk om een logootje te ontwerpen even. Ik heb daar zelf wel eens naar gekeken en denk van
het ligt eraan waarvoor je het doet. Als je inderdaad gewoon een eenmanszaakje hebt, dan zou je inderdaad prima kunnen starten met Canva. Een hele mooie tool die je net noemt. Er zitten heel veel voorbeelden in. Daar kan je makkelijk zelf iets knutselen. Als je een stapje verder gaat, je bent iets groter. Hè? Ik bedoel, MKB, dat is nog tot, wat is het, 105? Dat is een definitie van... Je kan nog rond de 100 werknemers zitten en ook een MKB'er zijn... maar dan is het toch wel handig om een keertje een vormgever in de arm te nemen... en te vragen van, ontwikkel nou eens een eenvoudige huisstijl.
En dat geldt al eigenlijk vanaf slagerij, Jansen, twee medewerkers.
Het ligt eraan wat je wil doen. Het ligt altijd aan je ambitieniveau. Maar dat is met alles met communicatie. Als jij slagerij Jansen bent en je vindt het prima dat er een bord op de deur hangt... en het stoepbord, daar schrijf je met stift wat op, weet je, dat is prima... Maar als je wat foldertjes wil gaan doen... of inderdaad meer gaat doen met de website, social media... misschien heb je een product sheet nodig. Hè, als je een bedrijf bent dat meerdere producten heeft... waar je ook nog wat technische specificaties van wil delen. Dat zijn allemaal dingen waarvan je zou zeggen... van, nou, dan wordt het misschien toch wel tijd om dat professioneel te doen.
En het doel van een beeldmerk is eigenlijk gewoon snelle herkenning.
Ja,
of heb ik dat
zeker
begrepen?
Ja, ik vergelijk het ook wel eens met... ik zat dit van tevoren te bedenken. Ik denk, dit is niet het beste voorbeeld met Marcel... die altijd in het zwart gekleed gaat, soort van uniform.
Ja,
Marcel, je wordt uitgenodigd voor een bruiloft... en het is belangrijk, het is van je, weet ik veel... je zuster, je dochter, zoiets.
Ja.
Dan is het eerste waar je aan denkt van... ja, ik moet een mooie jurk of een mooi pak. Nou, dat is zeg maar je logo... Maar als het belangrijk is, dan zal je er waarschijnlijk ook even over nadenken... van wat doe ik met mijn haar, welke schoenen doe ik aan... sieraden, riem, accessoires. Is dat belangrijk? Weet je wel, als je niet de juiste schoenen aan hebt, kom je dan niet op het feestje? Ja, natuurlijk kom je er wel in, maar je maakt gewoon niet zo'n goede indruk.
Je noemt dus allemaal inderdaad... wel dingen die voor mij inderdaad heel herkenbaar zijn. Ik denk van, ik moet een feestje toe. Ja, dat is gewoon gezellig.
Dit is bij jou niet het beste voorbeeld. Maar het gaat er inderdaad om dat van heel veel kleine dingetjes denk je van... Nou ja, hoe belangrijk is het nou? Nou ja, het gaat er uiteindelijk om dat al die dingen samen... die zorgen ervoor dat het er goed uitziet... en dat je een goede indruk maakt op dat feestje. Jij als persoon en als het gaat om huisstijl, jij als bedrijf. Ja, de andere basisbouwsteen die er wat mij betreft echt bij komt is foto's. Fotografie. En dat ligt er ook weer helemaal aan wie of wat je bent. Maar als jij een bedrijf bent en je verkoopt producten... dan is het domweg handig als al jouw producten goed op de foto staan. En dat klinkt heel vanzelfsprekend. Maar toch ben ik ook wel eens bij een bedrijf gekomen. En dan is het van, daar hebben we nog wel eentje van. Die hebben we zelf geschoten en die is in de studio. En deze staat buiten en... Ja, het is gewoon goed om één set te hebben met consistente foto's van al je producten. Verkoop je nou geen product omdat je bijvoorbeeld softwareleverancier bent of zo? Ook dan is het wel verstandig om er goed over na te denken. En dan zou het bijvoorbeeld nut kunnen hebben, hè, stel dat je een mooi kantoor hebt waar je met een paar man zit, om een keer een bedrijfsfotograaf te laten komen. En dat je wat sfeerfoto's schiet, zodat je niet een stokfoto van mensen in een vergaderzaal hebt... maar dat het tenminste je eigen mensen zijn in je eigen vergaderzaal. En dan geef je toch al wat meer gevoel over wie je bent en wat je doet.
En die foto die communiceert natuurlijk ook wel iets. Hè? Als dit is een gezellig bedrijf of zo, dat wil je dan...
Ja, precies. Of netjes, of zakelijk, of professioneel. Al dat soort dingen, ja.
Dus de stokfoto is eigenlijk altijd wel een slecht idee.
Als je helemaal niks hebt en moet kiezen tussen of niks of stokfoto's... dan zou ik wel voor de stokfoto's gaan. Ja. Dus dit is wat betreft altijd iedere keer ook weer eventjes van... wat is je budget? Als je helemaal met nul begint dan en je moet echt eerst even wat geld verdienen, hè? Weet je wel? Wat is je budget en wat is je ambitieniveau?
Dus dan zou je kunnen zeggen, ik doe eerst een stokfoto, even.
Zeker.
Als ik een paar opdrachten heb gedraaid, dan kan ik investeren in...
Bijvoorbeeld.
Een keer een goede... Ja, oké. Okay. Ja. Nou, klinkt logisch.
Ja, en een goede, goede plekken voor stokfotografie. Dan komen we even terug bij Canva. Daar zitten heel veel stokfoto's in. Als je al een klein beetje geld uit wil en kan geven... dan kan je daar ook een jaar abonnementje afsluiten. Dat kost €120. Dan krijg je toegang tot meer foto's. Je kan ook naar pexels.com. Dat is ook een hele mooie website met heel veel gratis fotografie. Ja, en er zijn ook heel veel aanbieders zoals Shutterstock, iStock, waar je betaalt per foto. Dus ook daar kan je nog weer gradaties in kiezen en stapjes in zetten.
Ik heb begrepen dat wat je in ieder geval niet moet doen is gewoon een foto van het internet plukken vanwege rechten en zo. Daar kan je een hoop gedonder mee krijgen, toch?
Dat klopt. Ja, je kan het is niet van jou, het is van iemand anders. Je kan er gedoe mee krijgen, maar buiten dat is het ook gewoon, het is gewoon niet zo professioneel. Ik vind het ook al. Ja, ik heb wel eens een poster in de stad zien hangen. En daar staat gewoon het watermerk van de verkoper nog in. Ja, het is niet zo professioneel. Het ziet er niet goed uit. En gun jezelf wat beter, zou ik haast zeggen. Ja.
Nou hangt dat natuurlijk ook een beetje vanaf. Ik ken iemand die verzorgt fietsvakanties. Mm-hmm. En die heeft genoeg aan foto's van de mooie omgevingen waar die dan gaat fietsen. En daar staan er een heleboel van online. Dus dan zou je zeggen, ja.
Maar probeer ze dan inderdaad wel van Pexels te halen of een plek waarvan je weet dat mensen ze inderdaad bedoeld hebben om weg te geven.
Ja, anders zet je iemand zijn copyright te.
Ja, en al zijn het de vakantiefoto's van iemand die er misschien niet achteraan gaat of het niet merkt. Het zijn gewoon niet jouw spullen. Dus ik zou er als bedrijf van afblijven. Ik bedoel, als je zelf als je een presentatie wil geven aan je familie om te pitchen dat je daarheen op vakantie wil, ja, dat is nog wat anders. Maar zodra je het gewoon als bedrijf gaat gebruiken, dan. Dan wil je toch ietsje professioneler ermee omgaan.
Ik zie dat niet voor me, dat ik mijn familie ga staan pitchen of zo. Van ja, vakantie, moet je kijken. En vroeger deden ze dat wel, hè? De dia's. Maar dat is meestal achteraf. Ja, de dia-show.
De dia-show, ja.
Goed, oké. Logo, foto's. Tekst en bylines en
inderdaad. Dit zijn wat mij betreft een beetje de basisbouwstenen. Een huisstijl en foto's. Omdat wat je hierna ook gaat doen, daar wil je een fotootje bij hebben. Dus als je een website gaat doen, als je social media. Weet je, dat zijn de twee dingen. Als je daar misgrijpt, dan kom je niet echt verder. Het volgende waar ik heen wilde was eigenlijk het modelletje Owned, Paid, Earned.
Je hebt ook aantekeningen bij je, dat is wel goed voorbereid.
Ja, ik krijg nu op beeld ook. Owned, paid, earned. Nou, waarom op z'n Engels? Omdat dit gewoon een bestaand modelletje is. Wat als je dat googelt, dan vind je het modelletje zelf. En allemaal voorbeelden en informatie daarover. En dat is een heel handig checklijstje. Ik zal ook zorgen dat het na afloop allemaal online beschikbaar is. Om eens eventjes met een frisse blik te kijken naar wat heb ik nou eigenlijk allemaal al. Want meestal als je al begonnen bent, dan heb je al meer dan je denkt. En als ik dat even doorneem. Het gaat over owned is je eigen media, de dingen die je hebt. Dus dat zijn je website, social media. Misschien heb je inderdaad al een keer een foldertje laten maken. Gewoon echt je eigen spulletjes. Paid, dat zijn de betaalde middelen. Dus dat is, misschien heb je een keer geadverteerd of heb je online of in print. Misschien heb je je laten verleiden om de voetbalclub van je neefje te sponsoren. Dat zijn allemaal betaalde uitingen. En dan nog earned. En dat is degene die de meeste mensen over het hoofd zien. Dat zijn vermeldingen die je krijgt. Dus dat zijn bijvoorbeeld reviews of Google. Reactie, repost, vermeldingen op social media, persberichten die misschien opgepikt zijn, die je verzonden hebt. Dus dat zijn de drie groepen, zeg maar.
Oké, dus die ene, dat is gewoon jouw verzameling. Dat zijn de dingen die je gewoon hebt in jouw arsenaal. Ik heb een banner bijvoorbeeld. Ik heb een bannertje uitrollen. Klaar.
Ja, precies. Die heb je.
Die andere zijn je advertenties. Die zijn niet van jou. Het is meer huren eigenlijk. Of tijd ergens.
Ja, je koopt iets. Ja, je tijd of een plek of noem het maar op. Ja.
En de laatste is dan inderdaad, die heb je het liefst, lijkt me.
Ja, vaak wel. De gratis vermelding inderdaad. Nee, dus als we het hele rijtje nog eens even doorlopen, dan bij de eigen media. Als je nu zegt van oké, ik wil nu iets met mijn communicatie, ga nog eens even kijken hoe het er allemaal bij staat. En inderdaad, ga eens in de kast zoeken. Wat heb je nou eigenlijk allemaal liggen? Want als je eenmaal een tijdje onderweg bent, kan ik me voorstellen dat daar meer ligt dan je zou denken. Ik zie hier van een andere podcast, zie ik hier op tafel stickers, onderzettertjes, er hangt wat aan de muur. Dus...
Ja, die podcast heet Angry Nerds. En ja. Daar luisteren ook veel nerds naar. Heel veel van die nerds die knutselen dan weer dingen.
Ja.
En die onderzetters hebben we bijvoorbeeld gekregen. Gewoon van iemand.
Ja.
Die zei, ik ga wat moois maken voor jullie. Mag ik het logo gebruiken? En ik maak wat moois. En zo evolueert het hier een beetje. Zo dat groeit naar een soort volwassenheid.
Ja, nou, maar ik denk dat werkt bij heel veel bedrijven zo. Je begint ergens, want dan gaan er steeds meer dingetjes bij komen. Dus eigenlijk is het van, nou, neem eerst eens even je eigen spulletjes onder de loep. Ga het eventjes allemaal met een frisse blik bekijken. En als je het nu allemaal naast elkaar legt, hoort het bij elkaar? Zijn er dingen die je nu anders doet? Dat is eigenlijk het eerste waar je naar gaat kijken en waar ongetwijfeld al een soort van actielijstje uitkomt.
En hoort het bij elkaar? Dat is, dan is alleen mijn logo staat erop vast niet genoeg.
Nee, dat is dus inderdaad, hoe is het kleurgebruik, lettertypes, hoe staat het op de pagina? Ja, daar moet je een beetje oog voor hebben. Maar ik denk dat als je een keer de moeite zou nemen om het naast elkaar te leggen, in plaats van dat het toevallig op allerlei plekken beland is, dat je daar al best wel zelf een mening over kan vormen. Dus dat zijn eerst eventjes... Dit is eigenlijk even de checklist om eventjes meer te kijken. Nou, om een intake met jezelf te doen, zeg maar. Om even te kijken waar je erbij staat. En dan straks gaan we eventjes ook in de volgende stap kijken wat je daar dan verder mee kan doen. Maar dit is gewoon even de eerste insteek. Hetzelfde geldt voor de advertenties. Of dingen die je misschien ooit gedaan hebt, al gekocht, afgenomen. Zoek dat nou ook eens even bij elkaar. Want waarschijnlijk is dat ook een beetje verspreid geraakt. Of haal de boel gewoon eens even bij elkaar. En de laatste die ik zei, inderdaad, die vermeldingen die je gekregen hebt, Google eens naar jezelf. Want dat zijn echt van die dingen. Ik was laatst ook bij een bedrijf. Dat is een kunststofspuitgieterij. Dus dat is echt een hartstikke business-to-business bedrijf die helemaal niet bezig zijn met online reviews halen of zo. Maar ondertussen staan er gewoon wel je reviews op Google en hebben ze er nooit naar gekeken. En er stonden ook een paar kritici bij van 5 jaar geleden. Ja, daar heeft natuurlijk nooit iemand op gereageerd. Toen was de vraag, ja, zullen we dat dan nu nog doen? Dat je echt denkt, nou, ik mag hopen dat die mensen verder gegaan zijn met hun leven. Dus het heeft nu niet zoveel zin meer. Maar,
het kan zijn, hè, dat is dan zo'n nerd dan zo zit te kijken naar scherm. Komt er nou antwoord? Komt er nou al 5 jaar zitten wachten tot iemand een keer... Ja, je hoopt
kan
het,
zijn,
je hoopt het
kan
niet.
Zijn. Ja, ja, nee, en ik heb laatst ook een camping geholpen. Die hadden er ook nog nooit naar gekeken. Hadden ook een paar negatieve met hele specifieke gevallen. Dus toch nog maar op gereageerd. Maar die hadden ook bijvoorbeeld hele leuke dingen staan. Mensen die op social media gepost hadden. Oh, we hebben zo'n heerlijke tijd gehad op deze camping.
Maar wat doe je dan met die
stilte,
negatieve?
Zeg maar, stilte. Ja. Even liken, even wat mee doen. Ja,
dat moet je actief doen. Maar wat stel nou, je hebt een kritische review van een jaar geleden, 2 jaar geleden, 5... Wat kun je het beste? Je kan ze niet weghalen, toch?
Nee, je kan ze niet weghalen. Het ligt er een beetje aan waar het over gaat of wat het is. Maar ja, als je er nu pas naar kijkt en het staat er al 5 jaar op... ik weet niet of het zin heeft om daar nu nog op te antwoorden. Je kan, afhankelijk van hoe zinvol je het zelf vindt, kan je er wat op schrijven. En anders kan je ook zeggen van, nou, we starten gewoon nu vanaf dit moment. Negatieve recensies kan je er toch niet afhalen. Ga nu gewoon actief zorgen dat er positieve opkomen.
Ja.
Dus hoe doe je dat? Gewoon domweg mensen met wie je fijn samenwerkt, vraag het gewoon eens een keertje van, ik zie dat ik wat negatief, ik moet een beetje omhoog, kan je me even helpen? Hè? We werken altijd fijn samen. Je kan dat afhankelijk helemaal van je product en wie je bent. Ik was laatst bij de garage. En mijn auto was gecheckt en gedaan. En toen kreeg ik een kaartje mee. Wij geven u 5 sterren. U ons ook.
Dat is wel leuk eigenlijk.
Ja, was een leuke. En dan ook expliciet zo erbij van, oh, kunt u ons helpen? Want we staan er wel goed op, maar dat moeten we goed bijhouden. Dus als je mensen vraagt om te helpen. Sommige mensen geven nooit reviews en zullen dat een gekke vraag vinden. Maar er zijn ook zat mensen die zeggen van, oh ja joh, waarom niet?
Ja.
En dan is het inderdaad zo dat Google wel ook wat meer waarde hecht aan recente reviews dan aan hele oude. Want mensen snappen ook wel, tenminste ik wel als ik er naar kijk, dat iets van 5 jaar geleden, het bedrijf kan van eigenaar veranderd zijn.
Precies, het kan een hele andere eigenaar zijn inmiddels.
Ja, dus ik zou voor die hele aal zou ik me niet te druk maken, maar richt wel de blik naar voren en wees niet te bescheiden om het gewoon te vragen, om dat een beetje op te krikken op die manier.
Goed, dus als je zit te kijken naar deze podcast, druk even op het like, op het share-knopje. Schrijf iets leuks als je dit leuk vindt. Hey.
Nou, dat dus.
Dat dus, hè?
Ja, heel goed, heel goed. Ja.
Ik heb daar zelf echt een hekel aan om dat te doen, weet je dat? Ik doe best wel veel podcasts.
Ja.
En in bijna geen enkele van die podcasts doen we een like, een review. Ik vind dat zo, een influencer dingetje.
Ja, als je het niet nodig hebt, dan... Ja.
Maar voor ons is het natuurlijk ook, die podcasts zijn vooral voor lol. En voor het algemeen nut en belang. Ja, ik hoef geen influencer te zijn.
Nee, daarom. Dus, ja. Dus het is, dan komen we weer terug op dat ene van... Ja, dat ligt eraan wat je ambitie is. Wat wil je daarmee?
Ja.
Ja.
Goed naar je product kijken dus, eigenlijk.
Ja, daar begint het mee. Doe een intake met jezelf. En kijk eens even goed hoe je ervoor staat. En leg de boel eens naast elkaar. Ik denk dat je dan op zichzelf wel heel veel inzichten hebt. Dat is dan een moeilijke. Daarmee gaan we ook door naar van, nou, wat gaan we nu, je zei zelf van wat gaan we nu vertellen? Leuk, plaatjes en huisstijl, maar wat wordt nu de inhoud?
Ja, je zal een soort boodschap moeten hebben. Maar in alle advertenties je hele missie, visie en strategie te gaan uitdragen...
Dat is inderdaad niet de bedoeling.
Ook weer een dingetje. Dus hoe kom je van zoiets, gedefinieerd, we staan hiervoor... naar iets wat mensen ook gewoon lezen?
Ja, dat is dus inderdaad... je kan het inderdaad heel breed en heel groot oppakken. Maar als gezegd, ik richt mij echt specifiek op bedrijven... die zo'n eerste stapje gaan zetten... Die hebben vaak best wel zo ongeveer in hun hoofd wat ze willen vertellen... maar die hebben het gewoon nog nooit op papier gezet. Daarom werk ik het liefste met het Message House. Weer een mooi Engels woord, want dan kan je het googlen. Dit is ook een algemeen bestaand modelletje... en dan vind je ook weer heel veel informatie.
Een Message House? Ja. Is dat een site of is het een model?
Dat is een model. Oh, dus okay. Je kan het makkelijk overal vinden. Nou, hoe ziet het eruit? Ik laat het jou ook even zien. Want jij kan het wel hier gewoon zien.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon...
Het lijkt op een huisje.
Een Romeinse tempel, zeg maar. Je hebt een dak. Dit wordt gesteund door pilaren en dat staat op een fundering. Zo simpel is het. En dit is gewoon een heel eenvoudig modelletje... waar iedereen makkelijk mee kan werken. In het dak komt je hoofdboodschap. Wat wil je vertellen? En daaronder komen de boodschappen die dat dak ondersteunen. De pilaren... En de fundering is je tone of voice... of de manier waarop je dat wil gaan vertellen.
Oh ja, dat spreekt wel mee. Want ik vind die niet bij alle bedrijven even goed, zeg maar, de tone of voice. Vaak te schreeuwerig of intrusive echt, dat je denkt...
Of gewoon niet consistent. Ja, ik heb nu bijvoorbeeld bij één bedrijf... die hebben dan op de website een hele vriendelijke schrijftoon... want daar zit een tekstschrijfster op... maar die werkt niet voor bepaalde andere dingen die ze doen. Dus dat is dan veel zakelijker. Dus ook daar is het weer eigenlijk net als die huisstijl. Het is mooi als alles er goed uitziet... of een beetje gelijkvormig eruit ziet... maar dat geldt ook voor de manier waarop je dingen zegt... en dingen doet en dingen vertelt. Dus ja, misschien goed om even een paar concrete voorbeelden te geven. Die camping waar ik het net over had. Ja, hun hoofdboodschap is... wij hebben een fijne camping in Zuid-Frankrijk... en midden in de natuur. En het is leuk bij ons, zeg maar. Nou, dat is de hoofdboodschap.
Nou, lijkt me best een belangrijke hoofdboodschap.
Ja, dat is gewoon heel simpel. Je hoeft dit, je kan dit allemaal veel prachtiger, mooier... maar maak het voor jezelf niet te ingewikkeld. Dat is gewoon wat je bedrijf doet en wat je bent.
Ja.
Nou, hoe gaan ze die boodschap invullen? We hebben drie pilaren voor hun gemaakt. Eentje is, we zijn een fijne camping. Ja, gewoon de praktische informatie. Waar dan, wat dan, hoeveel plekken, is het groot of kleinschalig? Kan ik er met mijn caravan? Nou, gewoon de praktische informatie.
Huisdieren.
Ja, dat krijgt zijn eigen pilaartje, want dan vergeet je tenminste niet dat je daar wat over moet vertellen. Verder is bij hun dat stuk natuur dus heel erg belangrijk. Dus één pilaar is voor de natuur. En dan kunnen ze dingen... Ze hebben heel veel beesten waar ze vaak foto's van posten. Dus daar vallen de beesten onder. De prachtige omgeving, het uitzicht. De mooie sterrenhemel 's nachts omdat er geen lichtvervuiling is. Dat is bij hun de tweede pilaar. En de derde pilaar is een vleugje avontuur. Omdat zij op een afgelegen plek liggen. Je moet echt een paar kilometer... je kan er met een gewone auto overheen, maar het is niet geasfalteerd of zo. Het is helemaal, helemaal bovenop een berg waar verder weinig is. Ze hebben avontuurlijke accommodaties zoals een boomhut... safari-tenten. Dus een stukje avontuur. En dat is dan inderdaad ook een beetje... om de gezinnen met kinderen aan te spreken. Natuur voor de ouders en een beetje avontuur voor de kinderen, zeg maar. En bij hun is de tone of voice die ze hebben... er komt een stukje magie bij kijken voor hun. Omdat heel veel mensen het als een magische plek ervaren.
Oké.
Dus zo kan je hem een beetje opbouwen... En als je hem zo hebt, is het misschien goed om ook nog even een bedrijfsvoorbeeld te geven.
Ja.
Ik had het net over die kunststofproducent.
Spuiterij,
ja, die kunststofspuitgieterij. Die produceren heel veel kratten om te gebruiken in de logistiek. Nou, dat is een van hun hoofdboodschappen. Wij hebben praktische kratten die voldoen aan de eisen van de markt. En die altijd beschikbaar zijn. Dat is heel belangrijk in die markt. Hun ondersteunende boodschappen is één. Hoezo dan? Zijn die kratten marktconform? Wat is er dan zo handig aan? Nou, dan krijg je dus dingen over, ja, deze heeft een handige handgreep... en deze is dicht zodat het niet lekt. Deze is open zodat het belucht kan worden.
Ze glijden niet van elkaar, je kan ze stapelen. Ja, dat soort praktische dingen.
Dat soort dingen, dat zit in de eerste pilaar. In de tweede, als gezegd, het is in hun business heel belangrijk dat het beschikbaar is. Dus dat is inderdaad van, we zijn een fabriek in Nederland... Het is korte aanvoerlijnen. Het is geen lange. Het hoeft niet uit China te komen, zeg maar. Geen lange aanvoerlijnen. Je kan het bij ons ook altijd zelf opkomen halen op de fabriek als je dat je voorkeur heeft. Dus dat is echt dat stukje beschikbaarheid. En als derde boodschap wat ze nog over dit geweldig interessante product willen vertellen: kratten.
Nou, het zijn kratten, ja.
Het zijn kratten. Dat je ook nog een stukje maatwerk kan laten doen. In de zin van je kan je logo op het krat laten drukken. Je kan de kratten in een eigen kleur bestellen. Je kan de barcodes op laten zetten. Dus dat zijn hun drie boodschappen.
Ja.
Die dat verhaal ondersteunen, dat zij een goede krattenleverancier zijn.
RFID-tags erin.
Ja, bijvoorbeeld.
Modern, heel modern.
Nou, dat is precies het verhaal wat in de derde pilaar zit, zeg maar.
Ja. Wat kan je nog een hoop vertellen over kratten eigenlijk?
Zeker, zeker. Ja. En zij vertellen dat, zij willen dat allemaal op een hele vriendelijke toon vertellen. Zij zijn inderdaad, ze willen informeel zijn, korte lijnen, zakelijk, et cetera. Dus zo zijn we opgebouwd. En als je dat verhaal hebt, dan gaat het veel makkelijker worden om bijvoorbeeld je social media te vullen. Ik weet niet of jij social media bijhoudt van het een of ander, maar...
Heel beperkt.
Of heb je daar Marjolein voor?
Ja. Daar heb ik ook Marjolein voor, maar wat ik heel veel doe is inderdaad... dat ik maak deze opnames.
Mm-hmm.
Nou, daar zit al best veel werk in. Dus je moet in een studio gaan zitten, je moet mensen uitnodigen... moet je hem soms voorbespreken, je hebt daar best wel veel voor en na achter. Marjolein komt voorbij hier. Nou, je mag voorbij komen zitten. Dat is voor jou ook leuk, dit. En dan heb je daarna niet het idee dat je denkt van... oh, weet je, ik ga nog even gezellig media posten. Of ik ga nog even lekker op social media. Je bent gewoon klaar, je monteert het af en dat is het dan.
Nee, maar daarom. Dus dat moet je echt een beetje plannen. Dus daarom is het handig om een contentkalender te hebben. Dat kan gewoon in een Excelletje. Marjolein komt erbij. Ja.
Je gaat gewoon lekker op de eigen plekje zitten. Die kent dit inmiddels wel.
Goed dat ik deze kant gekozen heb.
Ja, hier zit ik wel lekker op mijn plek. Hier ken ik de microfoon. Hier weet ik hoe hard de koptelefoon moet. En gaat alles zeg maar zonder te kijken naar de knopjes. Lekker zonnetje trouwens.
Ja,
ik kom een beetje binnenvallen, maar ik hoor de contentkalender. En ik denk, oeh, dit is interessant.
Kom er even bij. Gezellig. Ja. Nee, we hebben net erover gehad dat het handig is om een huisstijl te hebben. Goede foto's. En ook nog een beetje... bewust te zijn van wat je nou eigenlijk wil vertellen. En daar dat in een modelletje te zetten. Nou, ik wilde net inderdaad gaan beginnen aan de contentkalender. We hebben het er net over gehad. Een message house, een dakje met een hoofdboodschap en daaronder je subboodschappen. En als je die, als je die hebt, dan kan je dus veel gerichter gaan nadenken. Nou, hè, als we even teruggaan naar de krattenleverancier. Dan was de eerste poot, die kratten hebben bepaalde eigenschappen en dat is belangrijk. Nou, dan kan je inderdaad gewoon in een Excelletje maak je een kalendertje. En dan kan je inderdaad bijvoorbeeld een krat van de maand gaan kiezen waar je het dan over gaat hebben.
De krat van de maand. Ja, dan ik vind je... hem. Ja,
het hoeft geweldig. Niet, maar ja. Bijvoorbeeld.
Nee, maar verzin hem.
Ja. Ja. En dan hoef je het heus niet de hele maand daarover te hebben, maar dat je inderdaad die maand even 3 postjes over dat krat doet, dan weet je van nou, dat krat, die is gedekt, die kunnen we afvinken. Hetzelfde kan je doen met, wat hadden we het net over, de beschikbaarheid. En ga dan niet zeg maar de hele tijd posten, ja, onze kratten zijn lekker beschikbaar, maak het een beetje visueel. Bijvoorbeeld met een foto van een gevuld magazijn of iemand die het aan het aanvullen is. Een interviewtje met de vorkheftruckrijder. Dan geef je een beetje invulling en kleur aan dat die dingen er gewoon staan.
En je zou kunnen vertellen over de oplossingen die ze bieden. Hè? En ze zeggen van nou, normaal gesproken in een vrachtwagen gaat het alle kanten op, maar met onze krat. Zit het zo en zo? Staan.
Ja. Ja, precies. Ja. Nee, dus zeg maar vanuit dat message house wordt het makkelijker om gericht content te maken. En verder in de contentkalender is het ook altijd handig om te kijken naar feestdagen, et cetera. Moet je nog iets met Pasen of met Kerst? Krattenleveranciers bijvoorbeeld wel, want dat zijn natuurlijk voor de retail de hoogtepunten van het krattenseizoen. En daarnaast wat meer de inhakers. Zo heb je hebt van die inhaakkalenders met de meest waanzinnige dagen. Zoals verander je wachtwoorddag. Nou, als je bijvoorbeeld een cybersecurity podcast zou hebben.
Ik ben daar toevallig net mee bezig. Ja, dit is serieus wat ik net op mijn werk heb gedaan. De aanhaakdagen.
Ja, precies. Ja. Nou dat, dan kan je daar ook wat mee. En vergeet ook niet evenementjes of beurs of zo, dingen die je eventueel bezoekt, die erin kunnen. Nieuwe medewerkers, al dat soort dingen. Dat zijn dingen die kan je vast een beetje plannen door het jaar heen. En als het op een lijstje staat, dan zit je zeg maar niet meer iedere keer naar een leeg scherm te kijken. Op het moment dat je, weet je, dan wordt het niet meer zo van, oh, we moeten nog een social post. Dan heb je gewoon al een beetje wat ideeën staan. En dan gaat het ook makkelijker.
Ja, dat is het blanco. Ik heb dat tenminste zelf heel vaak. Dat ik denk, ik moet even iets zeggen over de show van gisteravond.
Ja.
En dan zit je naar dat lege tekstvak te kijken en dan denk je...
Eigenlijk
heb ik het ook druk en ik moet wel snel weg. Ja, ik begin tijd om hier nu over na te denken. Door. Ja. Maar het is wel belangrijk dus.
Ja, nogmaals. Het ligt eraan wat je ambitie is. Maar als je inderdaad wat meer zichtbaar wil worden en wat vaker wat aan mensen wil laten horen, ja, dan is social media toch altijd wel heel handig om te hebben. Ja.
En dit helpt je om dat tekstvak al een heel klein beetje in te vullen in je hoofd. Zo van, is een speciale gelegenheid, daar gaan we dan op mee.
Ja, precies. Ja, en ik kan me voorstellen als het zoals bij jou is over een podcast, dat je een aantal vragen voor jezelf hebt. Van, wat was het meest opvallende moment in de show? Of wat vind ik... wat was de belangrijkste tip? Hè? Dat je even een aantal van dat soort standaard vragen voor jezelf hebt.
Nou, eentje is natuurlijk, en dat is een inkoppertje. Wie was het gast?
Ja, dat sowieso.
Dat is altijd een inkoppertje. Maar we meestal pakken 1 of 2 highlights uit de onderwerpen. En dan is dat het even.
Ja, precies. En als je een beetje een lijstje van dat soort vragen hebt voor jezelf, zou je dat erbij kunnen pakken. En dan kunnen kijken van, ja, welke kan ik nu het makkelijkste beantwoorden voor deze specifieke podcast? En dan heb je ook een beetje variatie in plaats van dat je iedere keer probeert het hele verhaal te vertellen, zeg maar.
Dus je hebt een hoofdboodschap. Dat is, ik ben slagerij Jansen en ik doe vlees.
Ja.
En daaronder heb je een aantal, om in de slagerij te blijven, het biefstuk van de dag.
Als ik even voor die slagerij zou moeten denken, dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad is van wat verkopen ze dan allemaal? Hè? Ja, vlees, maar doen ze bijvoorbeeld ook broodjes en hebben ze meeneem maaltijden? Hè? Dat zou de eerste kunnen zijn. De tweede, wat natuurlijk op dat vlak heel belangrijk is, ook hoe zit het met biologisch duurzaamheid? Waar komt het vlees vandaan? Dus ik kan me goed voorstellen dat ze daar een verhaal over hebben. En de derde, misschien hebben ze nog een cateringpoot. En moet dat af en toe ook aan de orde komen.
Barbecue service.
Nou ja, bijvoorbeeld. Dus je hebt al snel drie dingen. En dan is een beetje de vraag van, ja, hoezo dan drie? Nou ja, drie is iets wat altijd lekker werkt in opsommingen. Je ziet het ook vaak terugkomen in speeches. Dus ik zat al even te denken van, ja, stel dat je er nu maar twee hebt. Staat je huis dan ook? Als je maar twee dingen hebt om je hoofdboodschap te ondersteunen, dan zou ik je toch aanraden om nog eventjes door te denken of je nou niet echt nog, of je niks vergeten bent. Moet je misschien iets vertellen over duurzaamheid? Of doe je misschien aan innovatie? Of dingen, bron, waar komt het vandaan? Het zou kunnen dat je iets over het hoofd ziet. Zijn het er nou heel veel meer dan drie? Dan kunnen er of twee dingen in de hand zijn. Of je bent het te veel aan het uitsplitsen en zet het vooral bij elkaar. Dus we zijn snel en we zijn efficiënt. Daar hoeven niet twee subboodschappen te zijn. Doe maar snel en efficiënt. Of je bent eigenlijk meerdere dakjes aan het ondersteunen. En wat bedoel ik daarmee? We zijn er nu even van uitgegaan van, nou, we zijn een bedrijf en we verkopen een product. Maar we zijn ook datzelfde bedrijf en we willen misschien medewerkers. Dus we zijn ook een leuke werkgever. Gaat het nou niet allemaal in één huisje gooien, dan kan je beter gewoon een tweede huisje maken waarbij je dakje is. Wij zijn een goede werkgever met een leuke sfeer. En ga dan kijken welke drie pilaartjes eronder moeten.
Deze komt heel bekend voor, want wij hebben een tijd leukemensen.nl gehad. En we zijn begonnen in de techniek. Supporten van acts, dus met licht en geluid. Daar kwam op een gegeven moment DJ-werk bij, omdat je de pauzes moet vullen. Dan word je zelf als DJ geboekt, omdat dat gewoon leuk was. En toen leerden we ook goochelen en vuur spuwen. En nou, we zijn gaan fotograferen. Ja. En op een gegeven moment deden we een beetje alles. Dus je kreeg dan de vraag van, doen jullie nou fotografie? Of zijn jullie DJ? Of zijn jullie techneut, producent? Ja. Het antwoord was inderdaad. Dan moet je heel veel dakjes maken.
Ja, nou, als ik daar even over denk, dan, want ik kende jou natuurlijk toen ook al. Ja, dan zou het eerder zoiets zijn van, we zijn een bedrijf. Dan zou het dakje misschien kunnen zijn, we verzorgen uw entertainment op maat.
Het dak eraf was onze boodschap eigenlijk juist.
Ja. Het dak eraf, entertainment op maat. En dan zou je even goed kunnen zeggen van, misschien eentje geluid en techniek. Eentje DJ feest en eentje nog entertainment, waar je dan wel kan, waar je wel kan zeggen, nou, het goochelen en de, oh ja, maar de fotografie had je ook nog.
Ja. We hebben het uiteindelijk in twee bedrijven gesplitst. We hadden gedacht, we zijn eigenlijk achter de schermen begonnen, maar kwamen steeds meer in de spotlight van het theater te staan. Dus we hebben een soort achter de schermen bedrijf en een voor de schermen bedrijf met ieder hun eigen pilaartjes.
Ja, nou, dat klinkt als een hele nuttige indeling ook, ja. Kijk, en je kan ook nog verder gaan. Hè? Als je op een gegeven moment zegt van, je kan steeds een stapje dieper gaan. Van, we willen met die fotografie, willen we ook los nog weer wat. Ja, dan kan je daar ook weer wat over zeggen. Dus, maar dan kom je dus weer, wat is je ambitieniveau en waar wil je naartoe, wat wil je bereiken? Dus het heeft geen zin om huisjes te maken omdat je de set compleet wil hebben. Als je er niks mee gaat doen.
Nee.
Dus,
nou, dit is meer uit een soort nood geboren. Van, we doen dit al en we doen dat. En nu zijn we ook nog daarmee bezig. Ineens wordt het dit.
Nou, het bleek samen te vatten te zijn onder mediaproductie. Dus gewoon het ondersteunen van mediaproducties. En dat kan op verschillende manieren.
Ja, nou, maar dit is dus inderdaad precies. Jullie zijn op een gegeven moment gaan zitten en hebben gezegd van, oh, we hebben deze hele reeks van dingen. Wat doen we daar nou mee? Goed over nagedacht, gesplitst. Dat inderdaad.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag, maar ik stap natuurlijk halverwege in. Dus ik heb de hele introductie gemist. En ik weet niet of ik daarvoor bij jou aan het juiste adres ben.
Nou, vertel.
Maar ik hoor jou heel veel praten over social media en hoe je daar een beetje tractie mee kunt bereiken. Geldt dat ook voor e-mailmarketing?
Het verhaal van vandaag is bedrijfscommunicatie in het algemeen. Daar is social media tegenwoordig natuurlijk al snel een onderdeel van. Maar je kan het invullen met de middelen die je wil, die je nodig vindt. We zijn eerder in de podcast, hebben we even gekeken naar een checklist om even te kijken van, nou, waar kan je nou wat voor dingen kan je allemaal doen? Toen hebben we het inderdaad ook nog over betaalde media gehad. Over het krijgen van hoe kom je nou goede reviews als je daar wat mee wil. Maar natuurlijk, ja, e-mailmarketing kan daar ook een rol in spelen. Wat daar natuurlijk altijd lastig aan is dat je tegenwoordig met privacy-wetgeving zit. Dus je kan niet zomaar alle...
Ik weet dat je een goedkeuring en eigenlijk zelfs nog een tweede goedkeuring moet hebben. Maar is dat nog een ding wat een belangrijk item is, e-mailmarketing in deze moderne tijd? Of denk je, het ligt veel meer op die social media vlakken bijvoorbeeld?
Ja, dat ligt zo ontzettend aan wie je bent en wat je doet. Ja, ik kom steeds even terug op de spuitgieter, omdat het eventjes een wat ander voorbeeld is dan consumenten. Die werken ook veel samen met productontwikkelbureaus. Want een productontwikkelbureau die ontwikkelt wat, maar zijn niet degene die het maakt. Dus dan komen ze bij een spuitgieter terecht. Nou, weet je, dat zijn bedrijven, dat zijn er niet idioot veel in Nederland. Die kan je gewoon opzoeken. In dit geval hebben we ze inderdaad gewoon een mailtje gestuurd. En domweg gevraagd van, hebben jullie zin om een keer langs te komen om de fabriek te zien? En daar hebben we toen best een aantal op gereageerd om een keer langs te komen. Dus ja, het ligt er maar heel erg aan wat je doet en wie je wil bereiken. Als jij de consumentenmarkt wil bereiken, zeg maar gewoon iedereen in het algemeen, dan kan je met advertenties aan de slag. Als jij heel specifiek kan zeggen van, oh, wij willen deze doelgroep van bereiken en eigenlijk kan je uitzoeken wie het zijn, dan zou je ze misschien beter rechtstreeks kunnen benaderen. Ik heb vroeger ook wel voor een bedrijf gewerkt en die deed supply chain management oplossingen. De enige aan wie ze het konden verkopen was grote retailers en dan het hoofdkantoor.
Oh, dus, ja. Dat is heel specifiek.
Heel specifiek. Dan kan je wel billboards door het hele land gaan neerzetten, maar daar heb je dan niet zoveel aan. Dus je moet ook gewoon altijd even goed kijken van, ja, wie wil ik nou eigenlijk precies bereiken, voordat je echt kan zeggen van, nou, dit middel werkt wel of niet. Dus er is eigenlijk wat dat betreft geen middel goed of fout. Het ligt heel erg aan je doel. Aan hoe groot of klein je doelgroep is, hoe goed je die kent. En, dat is ook een hele belangrijke, waar mensen enthousiast over zijn. Ik heb ooit een keer, toen werkte ik bij een bedrijf en daar deed ik ook interne communicatie. En er was een afdeling en die wilde een evenementje organiseren en die hadden dan aangevraagd om met mij te praten. En het was een bedrijf van 700 man. En ze dachten dat ik een hele belangrijke grote manager was of zo. Want ik kwam daar op die afdeling. Daar was specifiek een vergaderzaal ingericht. Er zaten geloof ik wel 10 man in een kringetje met notebooks op hun schoot. En daar kwam ik. En wat wilden zij nou? Het was echt super schattig. Ze wilden een open dag houden van hun afdeling om meer mensen te interesseren om door te stromen naar hun afdeling. Maar dit was een bedrijf met een grote open werkvloeren waar iedereen achter de computer zat. Dus zeg maar, je kon ze gewoon al zien zitten daar in de hoek.
Gewoon zo'n mega kantoortuin
Het was een mega kantoortuin en zij zaten in de hoek en ze wilden een open dag houden, zodat mensen konden zien hoe hun computers eruit zagen.
Wow.
Ik zag het idee echt helemaal niet zitten. Ik denk, jongens, weet je wel, dit werkt toch niet? Ik zei dat allemaal niet hardop, want het was duidelijk, daar zaten 10 man met een notebookje. Ja. Zij gingen er helemaal voor, dit was hun idee. Dus ik heb hun toen zoveel mogelijk ondersteund met van, nou jongens, hang postertjes op in de lift. Ik kan wat voor jullie op intranet zetten. En weet je, ik heb ze nog geholpen met het posten. Nou, al dat soort dingen gewoon om het een beetje te ondersteunen. En toen kwam de dag. En toen was er echt een bus in het hele bedrijf. Ben je al op die afdeling geweest? Want die hebben een open dag. Dus echt puur omdat...
Hadden ze daar ook echt iets mee gedaan? Vlaggetjes of zo?
Ja, feestje, ze hadden vlaggetjes opgehangen.
Ik zie dat voor me. Zo'n enorme hal waarin gewoon helemaal niets gebeurt. En dat hoekje daar is gezellig.
Precies. Ze hadden vlaggetjes opgehangen. Ze hadden prikborden neergezet. Daar hingen allemaal presentaties op. Ze hadden cupcakes gebakken. En als je dan op hun hoekje van de werkvloer terechtkwam, dan kwam er iemand naar je toe met de zelfgebakken cupcakes. Ik geloof zelfs nog met logo. En
ik zou
ging
om zijn.
Je dan welkom. Soms is het ook. Soms kunnen ideeën echt heel stom zijn. Dat je echt denkt, nou, maar als mensen er enthousiast over zijn en daar hun ziel en zaligheid in liggen, kan het toch fantastisch werken. Dus daarom is het gewoon heel lastig aan te geven van, ja, dit werkt wel of dit werkt niet. Het ligt heel erg aan Inderdaad, je doelgroep, wat je ermee wil bereiken. En ook welk enthousiasme of welk stukje authenticiteit je meebrengt. Ja.
Ik krijg het beeld nu niet meer. Het zijn twee van die managers hier aan de andere kant. Hé, hey Fred, wie had die braderie besteld daar? Wat is dat? Weet je? Ja, dat is een raar idee, maar het klinkt wel alsof het werkt.
Ja, nee, inderdaad. Hartstikke leuk was dat. Dus, ja, ik zit nog even te kijken.
Nou, ja, je hoeft de klok. Ja, de klok is best streng.
Dat is dat getik wat ik hier de hele tijd hoor.
Ja, natuurlijk. Ja. Dit is, ik zal je leren. Werkt. Ja, je weet hoe het werkt. Ook? We hebben dat zelf gedaan, toch?
Ja, ja, ja.
Hij staat bij jou, achter jou staat hij in beeld. Ja, jij kan hem zien op je camera. Ja.
Oké.
En die is onverbiddelijk, hè, die klok.
Ja. Ik heb hem wel eens horen afgaan, inderdaad.
Ja, je hoort hem boven helemaal afgaan als je in de huiskamer zit.
Je springt een beetje op.
Ja.
Nee, ja, we zijn al even in de contentkalender gedoken, maar dat is dus eigenlijk maar één stukje van de dingen die je kan doen. Ik heb ook nog een simpel Excelletje om een jaarplanning te maken. Nou ja, als gezegd, ik zorg dat het ook allemaal even online beschikbaar komt. En dat is inderdaad van, maak een jaarplan. Maar ook weer, hou het lekker simpel. Het is een Excelletje. Op iedere regel zet je een activiteit. Daarnaast staan de maanden. Dan kan je aankruisen in welke maand je dat gaat doen. En zo kan je heel eenvoudig een beetje een opzetje maken. Sommige dingen zal je waarschijnlijk verder uit willen werken. Maar doe dat dan gewoon op een andere plek. En ga niet een groot lijvig, dik document maken. Want dat zijn meestal de dingen die je in de kast komen te verstoffen, zeg maar.
Logisch.
Okay.
Ja.
Jaarplanning. Maar dat is los van je evenementenkalender. Van met Pasen moeten we ook wat.
Nee, die zou ik gewoon in.
Ja, kun je dat wel integreren?
Zeg maar, als je hem opbouwt, dan heb ik. Zet je in je jaarplanning, zet je wel je socials. Maar dan ga je daar even in afvinken van hoe vaak. Eigenlijk zet je in je jaarplanning hoe vaak in de week of maand, of wat je dan ook wil doen, wil je gaan posten. Dat is je jaarplanning.
Oké, dus best algemeen.
Dat is even heel algemeen. Want als gezegd, in je jaarplanning zet je alles eventjes in één regel. En dan ga je vervolgens, als ieder iets verder uitgewerkt moet worden, zoals je social media, doe dat dan even apart. Dus in de jaarplanning ga je bedenken van, ja, hoe vaak wil ik eigenlijk posten per week? Nou, daar kan je ook weer een hele studie op zich van maken.
En wat de beste tijden zijn. En
oh
zo.
Ja, absoluut. Ja, en dat is echt. Het is lastig om daar in het algemeen iets van te zeggen. Want die algoritmes die veranderen ook steeds. Er zijn inderdaad mensen die daar echt letterlijk studies van maken. Dus als je daar meer over wil weten, even googelen. Er zijn allerlei mensen die zich daar fulltime mee bezighouden. Daar hoor ik niet bij.
Ik zie ook link in de comments en zo. Dat werkt. Dat is toch. Algoritmes.
Nee, ja, dat is dan weer het verhaal dat. Dat is wel een algemene vuistregel. Social media kanalen wil je zoveel mogelijk bij hun kanaal houden en niet dat je meteen eruit schiet en dat ze je wegsturen. Nou, het is natuurlijk bij bedrijven heel lang regel geweest. Je moet mensen altijd naar je website duwen. Dus wat ga je dan doen? We hebben dit nieuwtje. En dan doorklik naar persbericht. We vertellen voor de derde keer iets over ons krat van de maand. Doorlink naar de productpagina van het krat van de maand.
Ja.
Dus dan probeer je iedere keer mensen van het platform te duwen. En daar zijn die platforms, met name LinkedIn, nu ook gewoon heel erg zat van. En op het moment dat jij een link naar buiten zet, dan kom je lager in de ranking. En een trucje daarop is dan weer om het in de comment te zetten. Visie daarmee is toch van, laat het gewoon wat vaker weg. Als jij drie keer het krat van de maand onder de aandacht brengt, dan kan dat prima gewoon binnen je dat social medium blijven. Als mensen geïnteresseerd zijn. Als het B2B is, hè, dan weten ze je op die manier toch wel te vinden.
En als het niet business-to-business is?
Nou ja, dat is een beetje. Ik werk heel veel voor producten die je niet even in drie klikken bestelt, zeg maar. Dat zijn. Je denkt niet van, goh, ik heb 30.000 nieuwe kratten nodig. Of, oh, ik wil een nieuw product laten ontwikkelen.
Het zal even via SAP moeten of zo.
Ja, weet je wel. Dat,
ja,
ja. Dat is een traject. Of het is een. Ik laat mijn hele. Automatisering ga ik vernieuwen. Nou, dat zijn projecten. Dat doe je niet. Dat is niet drie klikken bestellen op internet. Als het wel 3 klikken bestellen is op internet, dan zul je dus veel meer met advertenties moeten gaan werken. En weet je, dan wil je wel die tractie. Alleen voor heel veel bedrijven is het eigenlijk vooral belangrijk, en nou, we hebben het een beetje over de bedrijfscommunicatie vandaag, dat mensen contact met je blijven houden, dat je een beetje in beeld blijft. En nou ja, afhankelijk van wat je verkoopt, is dat eigenlijk wat je wil bereiken. Nou ja, als we dan even teruggaan naar de aantallen, ja, echt. Op sommige social media wordt nu gewoon 3 keer per dag aanbevolen.
Nou, oh, help.
Ja, god, als je geen influencer bent en inderdaad een bedrijf bent dat software probeert te verkopen, ik zou het niet gaan doen, zeg maar.
Ik zou helemaal gek worden, maar dan spreek ik even voor mezelf. Maar al die informatie die de hele dag op je afkomt, ik ben dan geneigd om de boel lekker uit te zetten en een boek te gaan pakken of zo.
Ja, nee, dus voor bedrijfscommunicatie om een beetje contact te houden met je doelgroep, probeer het 1 keer of 2 keer per week te doen. En wat ook nog goed kan zijn, is probeer ook een beetje af te wisselen tussen je bedrijfspagina en jezelf. Dat is dan ook weer wel een beetje een vuistregel. Persoonlijke accounts doen het beter in de algoritmes dan bedrijfsaccounts. Dus als, vandaag ook is mijn keuze, ga ik nu vanuit mijn bedrijf zeggen ik zat bij een podcast, of ga ik nu vanuit mezelf zeggen ik zat vandaag bij een podcast op mijn persoonlijke pagina?
En of dat allebei.
Je kan het ook een beetje vermengen dat ik nu zeg op mijn persoonlijke account van nou, ik was bij de podcast en het was toch een beetje spannend. Ik heb echt hele rode konen nu.
Dat komt ook een beetje omdat er achter jou een heel fijn kacheltje staat.
Oh, is dat?
Dus het is hier lekker warm in de studio. Ja.
Als die dan helemaal online staat, dan kan ik dat ook nog reposten op mijn bedrijfspagina. Hè, dan heb ik meteen een repostje. En als die dan online staat, dat ik dan op mijn bedrijfspagina zet. Nou, dit is het verhaal van mijn bedrijf. Kijk ook vooral op mijn website. En dat ik dat dan op mijn persoonlijke pagina eventueel weer repost. Dus zo kan je ook een beetje 1-2'tjes maken met jezelf of met je medewerkers. En op die manier zorgen dat er een beetje actie komt.
Klinkt bijna als een specialisme dit, hè? Dus gewoon even helemaal strategisch kijken van oké, wanneer ga ik nou wat doen en wie praat er nou met wie en... Ja. Vooral de discussie met jezelf, die is wel interessant.
Ja. Nee, het is inderdaad allemaal... we zijn bezig met strategische communicatie, inderdaad.
En hoe maak je nu een goede aansprekende post? Hoe zorg je er nou voor dat mensen in die enorme brei aan informatie die dagelijks op je afkomt, dat ze toch even stilstaan bij jouw post en denken, hey, dat is interessant.
Als ik eerlijk ben, is ChatGPT echt wel je vriend inmiddels daarvoor. Ga nou niet ChatGPT de tekstjes helemaal zelf laten schrijven, in de zin van schrijf tekstjes voor mijn bedrijf, ik doe dit. Want dan krijg je echt hele algemene breien wat je niet wil. Dus probeer wel een beetje zelf. Als we even terugkomen bij de leuke mensen, bedrijf wat niet meer bestaat. Fotografie, maar wel specifiek voor feestjes. En geef hem wel eventjes wat om mee te werken. En op die manier is ChatGPT heel erg geschikt om mee te brainstormen. Dus stel hem een vraag. Vraag ook van, nou, geef me 10 varianten van. Als je er 1 of 2 leuk vindt, vraag dan door van, oh, ik vind nummertje 3 en 4 wel leuk. Kan je daar nog wat van doen? Dus op die manier kan je heel goed brainstormen met ChatGPT. Wat zijn goede aansprekende posts? Ja, het hoeft niet persoonlijk te zijn op een bedrijf. Maar ik zie bij de bedrijven toch ook, op het moment dat het een collega is waar iets mee is, weet je, we hebben een nieuwe medewerker, of domweg al, wij staan vandaag op de beurs, of ik bezoek vandaag een beurs zelf, en dan even de selfie op de plek, en dan zie je al dat mensen dat gewoon toch leuk vinden, omdat er personen bij staan. Dus, en dat is natuurlijk altijd spannender dan nog een keertje de producteigenschappen van je krat herhalen.
Juist, ja.
Ja, of, en dan komen we op het stukje, dat is thought leadership. Ik noem steeds maar even de Engelse termen erbij, omdat je het dan lekker kan googlen. Dat is ook weer zo'n algemene term. Thought leadership, als je nuttige informatie biedt over het product, dan kan het ook interessant zijn voor mensen. Dus als je nou wel, weet ik veel, een softwareproducent bent die een mooie oplossing biedt voor een ingewikkeld probleem, ga dan over thema's schrijven die daarbij horen. om eventjes een beetje bekend terrein, hè? Cybersecurity, als jij...
Snap ik.
Precies, ja, daarom. Ja. Als jij iets doet met software voor cybersecurity... ga dan blogjes schrijven als drie belangrijke tips... om je gegevens veilig te houden. Of waarom is het belangrijk om je wachtwoord te veranderen. Of ga dan niet iedere keer over je software praten. Hè? Dat is het gevolg dan uiteindelijk van... goh, die jongen weet er wat van, hij heeft ook software. Nou, dan zal dat ook wel goed zijn.
Ja.
Dat is het idee van thought leadership.
Wat ik wel heel veel zie, is dat, dat iedereen daarbij op de bandwagon springt. Hè. Het is, tegenwoordig is het allemaal AI, daarvoor was het allemaal de blockchain... en daarvoor was het weer wat anders. Daar word je op een gegeven moment ook wel moe van, toch?
Ja, zeker. Je moet wel jezelf altijd een beetje blijven vernieuwen... en opnieuw uit blijven vinden... Inderdaad dat stukje authenticiteit erin proberen te krijgen. En dat is toch door jezelf, je bedrijf en je medewerkers te laten zien.
Ja. Oké, en niet weer over quantum beginnen.
Quantum is leuk.
Maar iedereen heeft het nu weer over quantum.
Ja, dat is waar.
Ja. En AI.
Ja, je ziet, je hebt altijd van die trends inderdaad die je ziet komen en gaan. Ja, je kan inderdaad proberen... Ja, dit is inderdaad... Je kan ook gewoon kijken. Kijk naar je favoriete platform, vakblad, website. Jij wil iets schrijven over quantum. Wat hebben ze er allemaal op staan? En wat zou nou net even, stel als dat nog steeds het ding is... en de trend in jouw vakgebied... weet je dan net even een andere insteek en een andere invalshoek te bedenken? Dus, maar dan kom je alweer heel erg op het stukje PR. Daar kunnen we ook nog weer een keertje... Ja. Ja. Nee, ik ga nog heel even terug naar mijn kalender... want we zijn al bijna door de tijd heen,
zo.
Zie ik.
Oh,
ja, het gaat goed. Ja. Social media in je jaarkalender. Van, nou, bedenk even hoe vaak je dat wil doen. Misschien doe je een nieuwsbrief. Zet die er dan ook in. Als je iets met een nieuwsbrief wil en je hebt niet idioot veel te vertellen... maak het dan gewoon, maak het niet te gek, doe het niet te vaak. Je zou een kwartaalbrief kunnen doen. Dan kan je nog eventjes iets... de prettige kerstdagen, fijne paasdagen, et cetera. Dan heb je al een beetje een basisje. Verder noemden we net al even thought leadership. Misschien wil je iets met blogs, misschien wil je iets met whitepapers. Ik ken dat voor mezelf. Ik denk ook altijd, ja, dat ga ik een keer doen. Nou, probeer het in te plannen een beetje door het jaar heen. Ik heb dan altijd meteen zoiets van, ik wil er één per maand. Ja, bedenk daar ook even bij wat realistisch is. Misschien is het beter om te zeggen, ik doe er één per kwartaal. Dat het een beetje haalbaar is en dat het misschien ook nog lukt, zeg maar. Ik heb hier nog een hele lijst met dingen die je zou kunnen doen. Klantcases. Heb je leuke klanten die je wat kunnen vertellen? Nou, dat is ook fantastische content voor en je website en je social media. Al dat soort dingen. Wil je iets met advertenties? Ook daar is het goed om dat alvast een beetje te bedenken. Als je niet van tevoren daar al een mening over hebt... wat er dan gebeurt, is dat iemand jou gaat opbellen... en die wil jou iets verkopen. En dat klinkt altijd heel mooi, want die mensen weten het heel mooi te vertellen. Maar als je, het zou mooi zijn als je zelf al hebt bedacht... of je daar iets mee wil en waarom je daar iets mee wil. En dan is het veel makkelijker om dat gesprek met iemand aan te gaan... en meteen te weten van, nee joh, dit ga ik dus niet doen... of van, nou, dat zou wel eens interessant voor mij kunnen zijn. Basismaterialen. Ga je bij klanten langs, dan is het vaak toch handig om gewoon een foldertje of een blaadje met technische specs of wat dan ook bij je te hebben. Dat zijn dingen die vaak dan in elkaar geknutseld worden door de salesmannen zelf. Maar dat is misschien niet altijd handig. Ten eerste stoppen zij er meer tijd in dan je zou willen. En goed ziet het er niet per se uit.
Is het ook niet slim om af en toe bij zoiets... dan juist niet de salesman te sturen? Als ik herinner me een vergadering waar ik bij heb gezeten... en dat was helemaal gelikt met de zijden stropdas... en alles was helemaal marketingproof. Maar we hebben geen inhoud gehoord.
En
eigenlijk niks. En daar zijn ze wel op afgewezen.
Dat is echt, ken je doelgroep.
Ja.
Ken je doelgroep. Als jij nou inderdaad naar een cybersecurity product hebt... en dat ga je verkopen aan een bedrijf dat geen eigen IT-afdeling heeft... dan kan je als salesman dat waarschijnlijk best wel af met een paar handige metaforen... dat mensen denken, oh, dat klinkt wel goed. Maar ga jij naar een doorgewinterde IT-afdeling... ja, dan kom je er natuurlijk niet meer weg.
Nee, die gaan vragen stellen.
Ja, inderdaad.
En als je die dan als salesman niet kan beantwoorden... dan denken zij dat het bedrijf die antwoorden
het dus niet
heeft.
Ja, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, nou ja, beurzen, congressen, persberichten. Er is nog heel veel over te vertellen. Maar ik ben vandaag vooral gekomen om inderdaad eventjes een paar basisstappen door te spreken die je in ieder geval zelf kan zetten om een beetje meer lijn en strategie in je communicatie te krijgen. Wat meer beter voor te bereiden zijn op... als er een telefoontje komt, dat je weet wat je wel wil en wat je niet wil en waarom dan. Ja.
Ik denk, we kunnen altijd een vervolg doen. Ik zie Marjolein nu ook kijken van, ik heb eigenlijk een heleboel vragen.
Ja.
Dus misschien een keer over de socials of zo. Of communicatie op een andere manier dan niet B2B. We kunnen altijd een vervolg maken, een keer.
Ja, content marketing zou een leuk onderwerp zijn. Dan pak je hem iets breder als social media. Weer, alles is lekker enge stemmer. Dat gaat inderdaad over de combinatie van blogs, whitepaper, social media, et cetera.
Klinkt zeker als een mooi vervolg.
Ja.
Gaan we dat gewoon nog een keer doen. Ergens over het tijdje. Want anders dan... Ik snap wat je zegt, hè. Want je had het net over, dan ga ik een stukje schrijven. En dan ga je nog een stukje schrijven. Helemaal enthousiast. En doe gewoon één goede per kwartaal. Dat is met deze podcast ook een beetje aan de hand. Ja, je hebt zo'n idee dan. En dan, Marjolein zei het laatst ook tegen me. Hoeveel doe je er per week?
Elke dag één, minstens.
Dit is nu echt een boeggolf van even heel veel podcasts.
En wel naast een fulltime baan, zeg maar. Dus het is een beetje druk.
Ja, het is een beetje druk. Maar vanavond doen we natuurlijk onze eigen normale, reguliere podcast. Hier op donderdagavond, die is ook live. En dan hebben we, morgen hebben we dan die andere reguliere. Dan zit je wel gauw aan elke dag, ja. Dus... Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En volgens mij is er inhoud zat bij de mensen. Dus dat...
Leuk onderwerp om wat over te vertellen, ja.
Ja, dat kunnen wij dan weer communiceren. Wij zijn gezellig en leuk.
Ik hoop
like,
het.
Subscribe.
Ja. Nou, we hebben nog 2 minuutjes, zie ik. Dus dan ga ik toch nog eventjes over die verkoper die je belt. Want wat ik zie is bedrijven die niet zelf strategisch over hun communicatie hebben nagedacht. Als die gebeld worden door een verkoper, die komt altijd met een mooi verhaal. En dan gaat iedereen toch, misschien moeten we dat wel doen. En daar krijg je dus heel veel onrust voor. Omdat je dan per dingetje gaat kijken, wil ik dit wel of niet? En een voorbeeld is bijvoorbeeld een bedrijf waar ik mee werk, die inderdaad een ontzettend B2B-product hebben. En dan belt de verkoper van het lokale suffertje. En dan denken ze, maar dat is wel leuk als de omgeving ons kent. Ik zeg, dat is wel leuk. Maar
er niks aan. Nee.
Waarom dan?
Hoeveel levert
weet
het
je wel?
Op en hoeveel kost het? En haal je dat eruit?
Voor het product ga je het niet verkopen, dus dat is geen argument. Vervolgens vroeg ik ze van, zijn er nog dingen waardoor je problemen kan krijgen met de buurt? Hè? Stel, je bent een fabriek, je wilt een extra hal bouwen. Daar heb je goodwill voor nodig. Ja, dan wil je wel in het lokale suffertje.
Ja.
En diezelfde klant die wilde eerst alleen dingen verkopen. En daar moet je dus niet voor bij de lokale zijn. Maar vervolgens zochten ze medewerkers. En toen dacht ik, maar dan heeft het weer wel zin.
Ja. Ja.
Dus inderdaad, als er iets binnenkomt en je hebt al een beetje gewoon bepaald van wat wil je vertellen aan wie en waarom, dan kan je dat soort dingen veel makkelijker afvinken of het wel of niet geschikt is. En dan heb je dus niet dat je heel veel onrust in het bedrijf iedere keer krijgt, omdat de ene vindt het wel leuk en de ander niet. En waarom dan? En het scheelt dat heel veel gepingpong dan.
Ja, en goodwill is ook het is een goede reden, maar moet je dan bij het suffertje zijn? Of moet je gewoon een keer shirt sponsoren bij de voetbalclub?
Ja, precies. Ja, dat zou dan ook een hele goede zijn.
Ja. Ja. Oké, we hebben echt nog een paar seconden, geloof ik. Dus ik weet niet of we tijd hebben voor nog een verhaal, helemaal.
Ik denk dat een soort cliffhanger gaat worden.
Het gaat een soort cliffhanger worden dan. Als je nu begint, ik heb nog iets heel tofs, string.
Ja.
Dat
zou
kunnen gebeuren.
Ja. Beurzen, als we nog een minuutje hebben. Nee, helaas.
Nee, onverbiddelijk is die klok.
Ja, inderdaad.
Maar dan gaan we wel toe naar het stukje van, stel je zit nou te kijken of te luisteren naar deze podcast en je denkt, Jezus, nooit over nagedacht, geen verstand van, maar ik moet daar wel wat mee. Hoe kunnen ze jou bereiken? Want dan moeten ze natuurlijk naar jou, toch?
Ja.
Ja.
Ja, sowieso leuk als mensen dit gehoord hebben en meer van mij willen weten. Kunnen ze met mij persoonlijk linken op LinkedIn als Nicole Bauritius. Het mag ook als je mijn bedrijfspagina zou willen volgen of liken, Amstelfield, ook hartstikke leuk. Maar ik denk dat nog nuttiger is voor mensen die vandaag hebben geluisterd, is om even op mijn website te kijken. Amstelfield.com. Onder de blogs heb ik namelijk een speciaal blog neergezet over Ik zal je leren.
Oh, dat heb ik nog eens gezien.
Nee, dat is ook als deze podcast live is.
En,
stiekem nog niet nu.
Hij is nog niet nu. Oké. Ja, we nemen dit van tevoren op natuurlijk.
Als die live staat, dan staat het erop. Amstelfield.com, onder de blogs vind je de blog Ik zal je leren. Daar staat puntsgewijs nog even een samenvatting van wat ik vandaag verteld heb. En heel belangrijk, alle downloads, zodat je lekker zelf aan de slag kunt. Dus er staat een contentkalender voor je klaar.
Superhandig, gewoon.
Ja, jaarplan, dat message house, alles als Word document. Dus je kan er gewoon lekker zelf intypen en mee aan de slag. Als je er dan niet uitkomt en interesse hebt om met mij te praten, van, je hebt nu een uur naar me geluisterd, als je denkt, die moet ik hebben, die kan me verder helpen, dan mag je me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Maar ik zou iedereen aanraden om eerst eventjes zelf te kijken hoe ver je met de documentjes komt.
Wat een goede tip ook, om voor toekomstige gasten misschien, hè, ga gewoon, als je hier komt, ga even een blogje, een vlogje, een dingetje maken van, hey, hier heb je alle materialen. Want hoeven wij het niet in de show notes te zetten? Gaan we natuurlijk toch wel doen. Het is gewoon een hartstikke goede reference. Nog één vraag.
Ja.
Amstel Field. Amstel, denk ik, dat is hartstikke Nederlands. Field is hartstikke niet Nederlands. Zit daar nog iets achter?
Ja, ik wilde een beetje een... omdat ik me richt met mijn eigen bedrijf heel specifiek op de maakindustrie en installatietechniek en logistiek. Dus dat zijn een beetje de praktische doeners. Dus ik wilde niet een te creatieve hula-hoop naam, wat je wel eens ziet bij communicatiebureaus die helemaal losgaan. Dat leek me niet handig. Als je het heel beschrijvend praktisch gaat maken, dan is het allemaal wel een beetje bezet. Dus dan dacht ik, dan moet ik iets met locatie doen, Amsterdam. En wat dan, hè, Amsterdam? En toen kwam ik een beetje op Amstel. Mijn eerste stapjes heb ik letterlijk gezet op het Amstelveld in Amsterdam. Daar zat een bakkerij, die is inmiddels uitgegroeid tot een groot bakkerij die bedrijfsnaam ook geclaimd heeft.
Oh, dus NL zat er niet meer in.
Ja, dus Amstelveld zat er niet meer in. En ik wilde ook een beetje internationaler. Dus toen dacht ik, dan maken we er Amstelfield van.
Oké.
Ja, dat is het verhaal.
Helemaal helder. Hey, dan zit hij erop. Laatste woord voor jou. En als je niks toe te voegen hebt, dan laten we hem daarbij.
Nee, neem vooral even een kijkje bij de downloads op de site. En als er wat is, dan hoor ik je.
Helemaal tof. Ja. Dankjewel. En goed dat je er was.
Dankjewel.